Gemeente, slapen in de kerk. Terwijl je net wakker bent. Ik vind dat best een bedenkelijk verschijnsel. Al prekend zie je soms mensen slapen. U bent nou nog allemaal wakker, dus u weet dat ik het zie als u straks slaapt. Ik vind het een bedenkelijk verschijnsel. Slapen in de kerk. En hoe meer je erover nadenkt, hoe minder je over uitgedacht komt. Je gedachten vermenigvuldigen zich, zou men vroeger zeggen. Als het gaat over slapen in de kerk. Ja, ik weet wel, er zijn natuurlijk huldigingen dan te maken. Al geldt dat vandaag niet. Het was zo warm. En de preek duurt zo lang. En hij is zo saai. En als je dan stil zit. Je hebt heel de week hard gewerkt. En je bent toch expres zaterdagavond op tijd naar bed gegaan. Toch nog wel, ja. Maar ja. Als het allemaal zo lang duurt en zo saai is. Het is af en toe zo warm in de kerk. Een gemeente, ik voel me aangesproken voor een groot deel. Maar ik troost me toch dat dat ook voorkwam onder de prediking van Paulus. Niemand minder dan de apostel Paulus preekte en niemand sliep in de kerk. Ja, dat troost mij. Er is hier in Troas een afscheidsdienst. Paulus spreekt daar voor het laatst in Griekenland. Het was te vol. Het is een volle kerk. Er waren veel lichten aan, staat er. Dat geeft warmte. Bedenkt u het als het een keertje heel erg heet wordt nog van de zomer. 1 zondag per jaar. Dat geeft warmte af, die lampen. Maar vooral toen, je had van die olielampen met een linnen pit erin. Het was heel warm. Het was vol. En het was zo vol dat er iemand in de vensterbank zat, een jonge man. Alle stoelen waren vol. Klapstoeltjes gebruikt. In de vensterbank zat een jonge man. Uitigus is zijn naam. Nou ja, een venster, ramen, hadden nog geen glas toen. Nog geen glazenzetters destijds. Het was een open ruimte die afgesloten werd met gordijnen of met luiken. En hij valt in slaap, de jonge man. Overmand door slaap, staat er. Preekte Paulus zo saai? Denk het niet. Preekte Paulus lang? Dat wel. Strekte zijn reden uit tot middernacht. Wat dacht u? Ja, als je dan in slaap valt. Ondertussen, het is wel ernstig. Want hij valt van de 3e verdieping naar beneden en is dood. Nou, Paulus zegt graag aandacht. Want het gaat om het woord van God en laat dat gaan. Laat de doden en doden begraven. Nee. Paulus stopt met zijn preek. Hij gaat zelf naar beneden, naar de jongeman toe. En wat doet hij nou? Ga ik de tekst nog een keer lezen. Paulus afgekomen zijnde viel op hem en hem omvangende zei hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Er is leven in hem, psyche. Merkwaardig wat Paulus doet. Hij valt bovenop hem, omhelst hem eigenlijk, en zegt, het is oké, hij leeft. Merkwaardig gedrag, vindt u niet? Maar even, en u zult zien, dat een Bijbel is. Hoezo? Wel, dit is helemaal in lijn met de profeten Elia en Elisa. Die deden dat ook, weet u wel. 1 Koningen 17, waar Elia is bij de weduwe te Sarfat. De tijd van hongersnood. En dan zegt hij, we komen niks tekort. Het meel in de kraak en de olie in de fles zal niet verminderen. Ze worden duidelijk gezegend. Maar daar gaat die zoon van die weduwe te Sarfat sterven. En dan is het ook voorbij. En wat doet de profeet Elia dan? Kleed wat er staat in 1 Koningen 17. En hij mat zich driemaal uit over het kind. En dat kind wordt levend. En datzelfde leest u ook bij die andere profeet, Elisa, die bij de Tsunamitische vrouw is, die eerst geen kinderen kon krijgen, en dan zegt Elisa, en je zal toch een kind krijgen. En die zoon die wordt geboren, en dat ventje, dat gaat het land op, die gaat bij zijn vader wat spelen, en die wordt getroffen door een zonnesteek, weet u wel, want het kind is dood. Dan gaat die moeder klagen bij Elisa. Wat doet Elisa dan? Ik lees het letterlijk wat er staat, 2 Koningen 4. Hij breidde zich over hem uit. Zijn ogen, zijn mond op zijn mond. Het kind wordt levend. En precies hetzelfde doet hier apostel Paulus. Wat zijn die mensen altijd bijbels bezig geweest, hè? De lijnen doorgetrokken van het Oude Testament, nota bene. En Paulus doet hetzelfde wat Jezus deed. In het Nieuwe Testament. Doden opwekken. En dan ziet u nog dat Paulus hier helemaal in samenstemming is met zijn collega Petrus. Die ook hetzelfde gedaan heeft. Vorige week, weet u wel. Tabitha Stalp. Twee keer in de handelingen is er sprake van een dodenopwekking. Van Petrus en van Paulus. Nou, dat is dat. Paulus zegt als hij bij je die doden uit die... Wees niet beroerd. Maak geen misbaar. En ook dat herinnert aan het woord van Jezus in het huis van Jairus. Als hij het dochtertje van Jairus gaat opwekken, weet u wel, dan komt Jezus dat huis binnen en dan zegt hij letterlijk, wat maakt gij beroerte? Hetzelfde woord, wat maakt gij beroerte? En wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En Paulus sprak hetzelfde woord eigenlijk. Wees niet beroerd, maak geen misbaar. En hij valt op het kind, omvangt het en zegt, hij leeft. Vind je dat geen prachtige samenstelling? Het is een Oude Testament, Nieuwe Testament. En het werk van Jezus. Wat een harmonie. Ja, kan dat vandaag nog? Dat is natuurlijk de vraag. Dat is de hamvraag. Bijbelse vraag. Kan dit vandaag nog? Ja, dat staat nog even te bezien. Of beter gezegd, te preken. En dan te horen en zo te zien. In ieder geval hebben we genoeg slaapproblemen. En dan niet zomaar dat je indut, je vecht er tegen, je verzet je, je probeert wakker te blijven, maar je wordt overmand, overvrouwd door slaap. Vers 9 staat heel nadrukkelijk: met een diepe slaap overvallen zijnde. Nota bene. Er wordt met nadruk over het slapen van Autychus gesproken. Diepe slaap. Maar ja, dat kan de jongen toch ook niet helpen? En als hij dan zo lang preekt, Paulus, en misschien nog wel zo moeilijk. Tja. Er zitten nogal wat slapers in de kerk. U bent allemaal nog wakker, zult u zien. Maar ja, toch zitten er nogal wat slapers in de kerk. Een bedenkelijk verschijnsel. Iemand kan zelfs op zijn slaap gevallen zijn. Zo diep, dat hij niet meer wakker te krijgen is. En je denkt, ze wordt nooit meer wakker. Zo diep in slaap gevallen. Dan kun je soms nog jong wezen. Het gaat hier, zegt het Griekse woord, over iemand van plusminus 20 jaar. En dan zo diep in slaap gevallen is. En dan nog in die slaap naar beneden gevallen. En de slaap des doods slapen. Nou ja, daar houdt het op. Daar houdt het op. Dat is een slaapprobleem van de eerste orde. Toch? In ieder geval gaat het dan om mensen die zichzelf met geen mogelijkheid meer wakker kunnen krijgen. Dat is duidelijk. Zijn er zulke slaapproblemen in de gemeente op het ogenblik? Vrees van wel. Die uit zichzelf met geen mogelijkheid meer wakker te krijgen zijn. En het zal wel eens meer kunnen voorkomen dan u en ik denken. Nou ja, wat doen we dan? Overgaan tot de orde van de dienst. De dienst moet doorgaan. Het feest moet doorgaan. Die enkele slapen, nou ja, kun je niet aan gelegen laten liggen. Over tot de orde van de dienst. Of gaan we over tot de orde eentje? Het gemeentewerk moet doorgaan. Alles moet rijden en zeilen. Hier en daar dan. Hé, je slaapt, hè? Goeiedag, die ligt er, zeg. Ja, maar het werk moet doorgaan. Activiteiten, schema, doorgaan. Over tot de orde van de gemeente. Of over tot de orde van de kerk, van de kerkorde. Want de kerkorde heeft geen regels voor slaapers. was niet geregeld op de synode. Als u begrijpt wat ik bedoel. Over tot orde van, op de manier van, dat zijn kennelijk de afhakers onder de geïnteresseerden. Nou ja, laatste massie dan. Daar kun je niet door laten storen. En dan moet je ook niet aan storen. Laat die mensen dan maar slapen. Of gaan we ze wakker maken? Ik ken iemand die maakt degene die naast hem of naast haar zit wakker met een snoepje. Wilt u een snoepje? Dat is heel vriendelijk natuurlijk. Er zijn er heel wat snoepjes hoor, die je aan kan reiken om iemand wakker te maken. Nou ja, het is vaak en weer slapen. Ik ken ook iemand die probeert degene die naast hem zit of naast haar zit met een duw wakker te maken. Ja, dat is ook een methode. Of je kunt ook proberen mensen wakker te maken in de gemeente door te gaan klagen. Het is toch wat, hè? Slapers. Niet wakker te krijgen. Wel nu, lieve gemeente, dat helpt niet. Dat snoepje helpt niet echt. Die duw ook niet. Maar nog minder. Wees niet beroerd. Maak geen misbaar. Er wordt hier een woord gebruikt wat speciaal gebruikt wordt voor het klagen over een dode. Ik heb al gezegd voor Jezus en het huis van Jezus. Wat maakt gij beroerd? Paulus zegt hetzelfde. Hou daarmee op. Evenals Jezus destijds. Wees niet beroerd. Stop daarmee. Al dat geklaag en dat tumult wat je maakt en dat misbaar over al die slapers in de kerk helpt echt niet. Want dat klagen helpt in ieder geval niet in hopeloze gevallen. Begrijpt wat ik bedoel? Zo diep in slaap. Zelfs tot de slaap van de dood. Het helpt niet. Ook al hef je een dodenzang aan, dan nog niet. Maar we klagen wat over die slapers. Nogmaals. Want we hebben een slapersbak in de gemeente, weet u dat? Slapersbak. Dus alle leden die slapen. Dat zijn ook slapersbanken. Ik wil wel zeggen, er zijn veel meer slapers in de gemeente dan die in de slapersbak zitten. Evangelisatie, ouderling, gemeente. En het wordt al helemaal wat als slapers gaan klaagapersbak. Een raar verschijnsel, hoor. Een hele raar verschijnsel. Als slapers gaan slapen op de slapersbak. Maakt geen misbaar. Want dat helpt allemaal niets in hopeloze gevallen. Kalmte kan je redden. Nou nee, ook niet echt. Alleen een wonder kan hier redden. Alleen een wonder kan hier iemand redden. Doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem. En hem ontvangend, zei hij, wees niet beroerd, want zijn ziel, zijn psyche, zijn leven is in hem. Ik vond bij de voorbereiding van deze preekgemeente heel sterk de sleutel bij Calvijn. Dat is echt niet zo'n moderne schriftuitlegger, maar Calvijn denk ik dat het heel treffend heeft samengevat wat hier gebeurt. Calvijn zegt: Paulus doet alsof hij zich met de doden vereenzelvigt. Hij identificeert, moeilijk woord, zich met de doden. Hij wordt eigenlijk één met de doden. Hij versmelt eigenlijk met die doden. Op hem gevallen zijn. Omving hem. Heel merkwaardig. Ja, wat moet je daar nou mee vandaag? Wat moet je daar nou mee vanmorgen? Ik denk gemeente dat het hier gaat. Dat het hier nou echt gaat. Over een Bijbelse aandacht. Voor hopeloos vallen. En dat het hier echt gaat om een Bijbelse aandacht voor hopeloos gevallenen. Moet u echt nu opnemen nu hoor. De enige legitieme Bijbelse aandacht voor hopeloos gevallenen. En voor hopeloze gevallen. En dan zijn wij gemeente. En dan gaan uw gedachten uit door de gemeente heen. En u kunt weten wat de nood is. Als u een levend lidmaat van de gemeente van Christus bent, dan weet u waar nood is. En die is groot vandaag. In onze gemeente. Ook onder jonge mensen. Ik zei. Een herhaling kan hier nodig zijn. Dit is de enige Bijbelse aandacht. Voor hopeloze gevallen. En voor hopeloze gevallenen. Je eigen leven helemaal vereenzelvigen met zo iemand. Zodat uw leven zijn of haar leven wordt. Zo helemaal. Zo deden de profeten dat. Zo deed Paulus dat. En eigenlijk ook Jezus. Alleen als je zo helemaal één wordt. Met zo'n slaper. Die ten diepste nu de slaap des doods ligt te slapen op de grond. Als je zo helemaal één maakt. Met zo'n slaper. Hopeloos te vallen. Dan doet God wonderen. God doet vandaag geen wonderen meer. Ja, omdat wij niet leven met de Bijbel. Dat is het. God doet vandaag wonderen, ook deze wonderen, als de Bijbel het voor het zeggen mag hebben in ons leven. Deze algehele aandacht voor je naaste in de uiterste nood. Dus niet even terloops aandacht. Van, oh ja. Bij de afkondiging gehoord, je ligt toch in het ziekenhuis. Hoor. Hoe is het met haar? Hoor. Je bent vergeten. Over wie had het domineerd eigenlijk in de voorbeden? Ja, ik denk dat het gaat over die en die. Als ik wat zeg, moet je ook meemaken zoiets.
Sure.
Nou, gelukkig gaat bij ons goed hoor. Oh ja. Terloops aandacht. Of even aandacht als het dan moet. Je bent per slotverrekening dominee of ouderling. Of, als het dan moet. Of gemeentelid. Of er een appel gedaan wordt, een beroep gedaan wordt. Maar vraag me niet te veel. Want ik heb genoeg aan mezelf. Ik heb deze zorgen en ik heb die zorgen en ik moet daar aan denken en ik kan dat er echt niet bij hebben. Wie zegt u dat? Wie zegt u dat? Jezus? Die gezegd heeft, wie achter mij komen wil, die verloochenen zichzelf. Nemen ze een kruis op en die volgen mij. Bepaalt u dat zelf, uw takenpakket. Wat u kunt hebben en wat u niet kunt hebben. Aandacht voor de naaste in nood. Voor je naaste in de dood. En dat in de gemeente. Verplichte aandacht misschien. Je bent verplicht, nietwaar. Moet je stand ophouden. Maar weet u, verplichte aandacht schept afstand. Geen nabijheid. Verplichte aandacht. En dat kan die andere voelen. Hij doet kennelijk zijn plicht. Of, ja, je kunt heel wat van me krijgen. Eventueel 10 euro. Maar ik lever me niet restloos uit aan je. Dat doe ik niet. Moet ik aan mezelf denken. Ik heb ook nog een stukje privacy, privéleven, nietwaar? Heb je toch recht op? Waar hebt u recht op? Buiten de vreemde gerechtigheid van Jezus Christus. Al deze dingen, gemeente, zoals ik het nu schets, dat is de dood in de kerkelijke pot. In plaats van leven in de gemeente. Nou, daarmee, dat is vuil. Kan niet anders. U houdt een rare preek. Is die bijbels? Niet. Het is zeker verder niet of die raar is of niet raar. Aandacht voor elkaar. Aandacht voor nood in de gemeente. Plichtmatig, terloops. En niet met heel je hart en met heel je ziel. Zodat je er bovenop valt en je vereenzelvigt met die nood. Zij heeft de dood in de kerkelijke pot. Het gevolg is dat er steeds meer mensen omvallen van de slaap. Zo met dodelijke gevolgen. En van die slachtoffers moet je de meeste zoeken door de jonge mensen. Merkwaardig veel jonge mensen, plus minus 20 jaar. Hopeloos in slaap gevallen. En met geen mogelijkheid kunnen ze uit zichzelf weer wakker worden.
Nou. Ja.
Het gaat vanmorgen over Bijbels verantwoorde aandacht voor hopeloze gevallen en voor hopeloos gevallenen. Dat is er alleen in het wonder van de radicale vereenzelviging van je eigen leven met die ander. Daarbuiten gebeurt niks. Maar dan moeten we heel goed gaan lezen, dat wonder, dat gaat hier wel, dat speelt hier wel in de handelingen van de apostelen. En dat staat in het kader van Pinksteren, de uitstorting van de geest. Dus dat wonder is hier met name een Pinksterwonder. Een wonder van de geest. Dat ga ik het eenvoudig zo zeggen, gemeente. Dat wonder vindt nog plaats. Vandaag, 30 juni 2002. Als die geest in ons is. Van Pinksteren. De geest van Jezus. De geest van de apostelen. En de geest van de eerste christengemeente. Gebeurt nog. Als je wat hier gebeurt vergelijkt met die oud-testamentische berichten. Over de profeet Elia en Elisa. Dat wordt heel uitvoerig eigenlijk beschreven. Dan valt op dat hier heel sober en ingehouden wordt weergegeven. Heel sober. Alsof het eigenlijk een dagelijks routinewerk is van de apostelen. Die man die loopt naar beneden. Hij gaat die dood opwekken. Jawel, het is wel een heel merkwaardig gedrag. Hij valt bovenop hem, omhelst hem. Dan zegt, hij leeft. En dan moet hij echt even bekomen van de schrik. Heb je even een kopje koffie voor me? Nee. Die man die gaat rustig naar boven. En die gaat verder met preken. Die gaat er met preken. Die zegt niet van, jongens, nou is het genoeg vandaag. De Heer heeft gesproken door het wonder. Dan ga ik mijn mond houden, En eerlijk gezegd, ik heb ook zo lang gepreekt, dat is ook een beetje mijn schuld, excuus hoor. Nee, hij gaat verder met preken. Tot middernacht. Geen ophef verder. En Paulus wordt niet verheerlijkt. Geen applaus voor Paulus. Wat heeft die man goed gedaan, zeg. Nee, zo sober en ingehouden. Als het maar even kan. Je ziet nu echt helemaal gebeuren wat Johannes al gezegd heeft voor de Pinkstergeest. Die geest gekomen zijn, die zal mij verheerlijken. Het gaat hier om Christus die verheerlijkt wordt. Om de macht van de opgestaan Heer Jezus die verheerlijkt wordt. Dat doet de geest hier. Hij wijst nu op zichzelf en nu op Paulus. Op de macht. Van opgestane Kyrios, Jezus Christus, dat gaat om. Paulus spreekt maar verder. Want dat preek je toch? Gemeente, ik zeg nogmaals. Dit wonder vindt vandaag nog plaats. Als de geest in ons is. De geest van Pinksteren. De geest van Jezus. De geest van de apostelen. Let eens op het woordje viel. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem. Streep onder het woordje viel. Datzelfde woord komt u tegen van de geest. Handelingen 10. Als Petrus nog deze dingen sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En Handelingen 11. Wordt het van Paulus gezegd. En als ik, Paulus, begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons aan het begin. Hetzelfde woord. In het Grieks hetzelfde woord. Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem. Wat gebeurde hier?
Kennelijk is Paulus hier vervuld van de geest. Eigenlijk mag je zeggen, één met de Heilige Geest. Zo verenigd met de Heilige Geest. Dat eigenlijk geen verschil maakt. Of de geest tot de hoorders valt in zijn leven maakt. Dan met de geest vervulde Paulus op de hoorder valt en hun leven maakt. Het maakt eigenlijk geen verschil. Daar gaat het om.
Dat is nogal wat. Ja, gemeente, dat kan alleen. Die vereenzelviging met de geest. Als de vereenzelviging met Jezus er is. En dat is toch duidelijk in het leven van Paulus, nietwaar? Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar moet je niet licht aan voorbij gaan hoor. Dat is een vereenzelviging met Jezus. Wat noemt Calvijn de Unio Mystica cum Christo? De mystieke eet met Christus. Daar ligt het behoud in hoor. Alles wat er dichtbij komt, of er omheen gaat, mist het wonder. Het wonder van de levendmaking. Die algehele, radicale, totale vereenzelviging met Jezus. Geeft blijkbaar nu na Pinksteren een radicale vereenzelviging met de geest. Wat de geest doet, vallen op degene die het woord horen. Dat doet Paulus ook en hij viel op hem. En omving hem. Dit kan niet genoeg benadrukt worden als het geheim van het christenleven. Je kunt ook zeggen met de woorden van de catechismus. Het eigendom van, niet van mezelf, maar van Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker. Het eigendom van. Kijk. Alleen wie zich restloos mocht uitleveren aan Christus, die kan zich restloos uitleveren aan zijn naaste. Wie zuigt de nood van zijn naaste hem op? Wat zeg ik? Wie zuigt de dood van zijn naaste in zich op? Uiteen met deze hopeloos gevallene, met het hopeloos geval. Helemaal bij hem. Als je zo van Gods wegen dit op je hart krijgt, dat is evangelisch gezegd. Iemand nood en dood op je hart krijgt, dan bestaat er niks anders meer op dat moment als de nood. Die nood van je naaste. Je valt er bovenop en omvangt hem. Jouw dood is mijn dood. Jouw nood is mijn nood. En hier gaan wonderen gebeuren om Jezus wil. Luther heeft gezegd, een christen moet voor zijn naaste een tweede Christus zijn. Wat dacht u? Wat dacht u? Ze zijn allemaal Christussen in de kerk. Staat er hier een? Dat is de radicaliteit van de reformatie van de schrift. Hoe staat het eigenlijk, gemeente, met ons restloos van Christus zijn? Hoe kun je nou eigenlijk restloos van Christus zijn? Hoe kun je nou eigenlijk helemaal zijn eigendom zijn? Hoe kun je er eigenlijk van praten? Als je niet restloos kan uitleveren aan hopeloze gevallen. Een hopeloos gevallene. Hoe kan dat nou? Praten. en je naaste de dood laten liggen.
Kan dat?
Zoals Jezus niet, hoor. Dus waren de profeten ook al niet. En Paulus ook niet. Voelt je? Dan moet diezelfde bewogenheid en diezelfde liefde en diezelfde geest toch door je heen gaan en door je heen slaan naar die ander toe. Dat is getuigen met je leven. En daar gaat toch over de handelingen van de apostelen, het getuigenis van Jezus tot gestaan. Dat dat doorgaat, door de geest, in de geest. En zij brachten de jongen levend en waren bovenmate vertroost. Die nabestaanden zeker, nee, die gemeente wordt hier vertroost. Hoezo? Wel, Paulus gaat hier afscheid nemen, hij gaat weg. Het is een afscheidspreek. Er komt van iedere prediker een afscheidsdienst, vroeg of laat. Wat was nou de troost? Dat kennelijk de macht en de genade van de opgestane Here in die gemeente aanwezig is en blijft. God heeft hier duidelijk een teken van zijn macht en van zijn liefde en van zijn genade. Paulus, je kan wel weggaan, hoor. Ga maar, Paulus, dag. Want de Here is er. De opgestane Here is er in zijn geest. En was die troost voor de gemeente. En ze werden vertroost, die gemeente. Kijk, gemeente. Ik dacht vanmorgen dit. En ik maak van mijn hart geen moordkuil. Ik zal het u zeggen wat ik dacht. Zonder deze geest bestaat de gemeente uit allemaal eilandjes. Allemaal eilandjes. Je kan ook zeggen aardschollen, die onder het oppervlak soms tegen elkaar botsen. Dan krijg je een aardbeving. Allemaal eilandjes, aardschollen. Maar waar we ons gaan vereenzelvigen met hopeloze gevallen en hopeloos gevallenen, daar wordt de gemeenschap gesticht en beoefend door de dood heen. Kijk maar, Handelingen 20. Handelingen 20. Hoe komt het, vraagt de apostel op een andere plaats, dat er zoveel slapenden onder u zijn? Nou, die vraag is een antwoord. Gewoon omdat we die ander niet wakker maken. That's all, dat is het. Wat dacht u? Rare preek, dominee. Handelingen 20. Of je nou gericht voor mij, dat zal mij een zorg zijn. Ik heb vanmorgen gedacht en gezegd, ook tegen een collega en broeder. Ik denk dat Bonhoeffer, die niet bepaald geïnformeerd was, er meer van gesnapt heeft dan we allemaal samen. De navolging van Christus. Praktisch, praktisch, praktisch. En zo niet, vergeet het maar. Het is ook Johannes trouwens, in de brieven niet, hoor. En pas daar gaat het profiel van de gemeente des Heren gezien worden. Vanwege die vereenzelviging in de genade van de Heer Jezus Christus met je naaste door de Pinkstergeest. Dat is het. Dan gebeuren wonderen. Amen. Psalm 116, vers 5.